Vanmiddag openen wij het evangelie van Jezus Christus, zoals Johannes dat heeft opgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. In het derde hoofdstuk, Johannes 3. En we lezen met elkaar van de eerste 21 versen. Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam in de nacht naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Johannes 3, vers 16 is de tekst voor de verkondiging vanmiddag. Zullen we samen nog een keer lezen wat daar staat? Nou ja, u weet het wel. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat is de hemel zonder Jezus? Die vraag komt niet uit de lucht vallen. Maar die heeft alles te maken met deze tekst. Deze overbekende woorden beschrijven ons het geheim van die 33 jaar dat de hemel een lege plek had. De zoon was op reis. De vader had hem gezonden en hij wilde zo graag gaan. Hij die het woord was dat bij God was, nog voordat de aarde er was. Hij, geboren uit de vader niet gemaakt, verliet de hemelse heerlijkheid en zette de voet op planeet aarde. Laat dat nou net die planeet zijn waarop wij verwekt zijn, ontvangen en geboren in zonde. Daar ging hij heen. Daarvoor is hij gekomen en bepaald niet voor niets. Om jou te laten verkondigen dat je eeuwig leven kunt ontvangen als je gelooft in hem. Wat een bekende woorden niet op kunnen roepen aan vragen ook. Hoe is dat geweest in de hemel? Dat is zomaar even om u eens even te prikkelen, naar ik hoop. Je raakt zomaar de aandacht kwijt bij die bekende tekst. Maar toen ik in het Johannesevangelie mij verdiepte en zijn eerste brief er eens bijpakte, toen dacht ik, het is eigenlijk ook best wel een hele ingewikkelde tekst. Johannes die opgeschreven heeft in zijn evangelie woorden die uit de hemel komen, die op de lippen van Jezus waren, die Nicodemus heeft gehoord. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij schrijft in zijn eerste brief, het tweede hoofdstuk, het 15e vers. Houd u vast. Heb de wereld niet lief. Ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dat kan ook alleen maar in de Bijbel naast elkaar staan. Hoe zit dat? Misschien dat wij, omdat wij weten van 1 Johannes 2 vers 15... heb de wereld niet lief, ertoe geneigd zijn om Johannes 3 vers 16, waar staat dat de Vader de wereld wel lief heeft, te concluderen, dat moeten wel de uitverkorenen zijn. Een select groepje mensen in die wereld, die wat? Die het verdiend hebben of zo. Die erop zaten te wachten. Kosmos, dat is veel meer dan de mens alleen. Dat is heel de geschapen werkelijkheid. De wereld die functioneert in het Johannesevangelie als de wereld die vol is van mensen die zeggen, als God komt, ben ik weg. En als hij tot ons komt met zijn zoon, waarvan wij denken, nou ja, we kennen zijn vader en moeder uit Nazareth, die praat over dat hij het brood des levens is en de weg en de waarheid en het leven. Nee, die zoon van u, die kan wel zeggen dat hij er verstand van heeft. Maar wij vertrouwen hem niet. Die wereld heeft God lief. Is dat niet een beetje goedkoop? Hebben wij niet veel meer met dat woord van Johannes in zijn eerste brief? Je moet de wereld niet lief hebben. Stel je voor Dat klinkt zo van, ach, hoe ver je ook bent, weg van God. Hij aait je wel over de bol. Als puntje bij paaltje komt, op de dag van het oordeel, valt het wel mee. Denkt u zo over de liefde van God? Ik hoop het niet. Maar ik begrijp het wel. Het steekt althans bij mij soms zomaar de kop op als ik zie hoe ik lief heb. Eerlijk is eerlijk. Probeer met alles wat in mij is, biddend, in afhankelijkheid van de Heere, lief te hebben. Maar agape is een uitdaging. Ook als je niets terugkrijgt. Als je 100.000 redenen hebt om aan te wijzen dat die ander jou zoveel dingen heeft aangedaan, toch te zeggen, maar ik hou niet van je om wat je doet of wat je laat, maar om wie je bent. Dat is de liefde van God. Dat Johannes zegt tegen zondige mensen die tot geloof gekomen zijn. Heb de wereld niet lief. Ook niet wat in de wereld is. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij ze ervoor bewaren wil dat ze zichzelf overschatten. Probeer maar eens van de wereld te houden zoals de Vader ervan houdt. Ik denk aan die man die vol liefde van God in Christus Jezus zich geroepen wist om te gaan evangeliseren. Met prostituees. En 's avonds thuis dacht hij niet aan hun ziel, maar aan alles wat hij van hun lichaam had gezien. Je kunt het goed bedoeld proberen. En ze zijn er ook echt. Die vervuld met de Heilige Geest op de meest moeilijke posten. Zich onbesmet bewaren van die wereld. Maar wij zijn God niet. God kon zijn zoon geven, want dat is het bewijs van zijn liefde voor de wereld. Zonder dat hij door onze zonde en opstand besmet werd. Zonder dat hij op een onheilige manier vertorend kon raken. Of op een onheilige manier liefde kon geven. Gode zij dank. Dat is de liefde van God. Dat hij wist dat hij zou worden gekwetst. Dat hij wist dat hij zou worden genegeerd. Dat de zoon wist dat ze niet op hem zaten te wachten. Nota bene degene waar hij als eerste voor gekomen was. De zijne. Ze hebben hem niet aangenomen. En toch is hij gegaan. Koste wat het kost. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Daarmee wordt bedoeld. Niet dat je de wereld lief hebt, omdat je anders niet kunt slapen. O God, mijn buurman is vannacht gestorven. En wat heb ik tot zijn behoud gedaan? Dat hè. Zo'n liefde voor de wereld wel. Maar niet een liefde die van twee walletjes eet. Zondag naar de kerk, op catechisatie weten hoe het zit. Steven Middelkoop, morgenavond ver vooruit zijn in de kennis van de media die je allemaal hebt en ook zeggen dat je daar vrij in bent. En dat als je maar hard bidt en de juiste houding hebt, dat het allemaal te overwinnen is. Dan is die waarschuwing wel even op zijn plaats, hè? Kijk uit. Voor je het weet zit je verstrikt. Maar de Vader, die heeft de wereld lief. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Wonderlijke woorden. Het was mij nooit zo opgevallen. Dit zijn hemelse dingen. Wist u dat? Even heel kort. De hele aanloop naar deze overbekende tekst is begonnen met dat Jezus begon te spreken over wedergeboorte. En Johannes begrijpt het niet. Hij stelt een biologische vraag. Hij krijgt van Jezus een theologisch antwoord. Komt niet bij elkaar. De Heer Jezus kiest er ook niet voor om het via een andere manier nog een keer duidelijk te maken, maar hij accepteert in eerste instantie de eindigheid van het verstand en het vermogen van Nicodemus. We hebben dat samen gelezen, vers 7. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. En dan vers 8, beeld van de wind. Die waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar de wind vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest van God geboren is. Dat krijg je niet in een schema. Daar krijg je geen grip op. Je hebt het niet op zak. Je pakt het niet van de plank. Je leest het in het woord. Je hoort dat getuigenis dat de wedergeboorte noodzakelijk is. Maar het is een werk van God. Waar je buiten valt. En ontdekt, Gode zij dank. Maar goed ook. En tegelijkertijd, de Heer Jezus lijkt in eerste instantie te accepteren dat Nicodemus te beperkt is om dat wonder van de wedergeboorte te begrijpen. Tegelijkertijd, als Nicodemus dan, nadat hij gehoord heeft dat het ongrijpbaar is, toch nog een poging waagt en in vers 9 zegt, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Dan gaat de Heer Jezus niet opnieuw uitleggen wat wedergeboorte is, dus dat die Nicodemus met opnieuw geboren worden aan de slag laat gaan. Nee, dan begint hij over geloof. Hij zegt, voordat hij deze tekst ter sprake brengt, vers 16. Nicodemus, ben jij een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? En dan komt het. Amen, amen. Vers 11. Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neem jij ons getuigenis niet aan. Let op het meervoud. Niet zomaar majesteit meervoud. Dit is de rode draad door heel het Johannesevangelie heen. Jezus laat zien, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader. Wij weten en wij getuigen. Als ik de aardse dingen tegen jou zeg, Nicodemus, en je gelooft het al niet, hoe zult u geloven als ik de hemelse dingen tegen je zeg? Hemelse dingen. Ja, wat zijn die aardse dingen dan? Het spreken van Jezus over opnieuw geboren worden. Aards is dan niet negatief, zondig, minder belangrijk. Maar in deze context doelt de Heer Jezus erop die aardse dingen die zich al vaker hier op de aarde hebben laten horen. Het spreken over het werk van de geest is ook het getuigenis geweest van de profeten. Jeremia, Ezekiel, Joël, Zacharia. Ze spraken over een nieuw verbond in de tijd waar de geest zou worden uitgestort en waar er krachtige gevolgen zouden zijn voor de mensheid, voor jong en oud. Een nieuw hart. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, Nicodemus, nou heb ik gesproken met je over wat je eigenlijk had kunnen weten. Met de komst van de Messias komt ook de geest. En veel massaler en veel krachtiger dan ooit in het Oude Testament is geweest, zal de Heilige Geest ervoor zorgen dat het Koninkrijk van God vol wordt. Niet alleen met Joden, maar ook met al degenen die de Bijbel de heidenen noemt. U, jij en ik. Wat dan wel opvallend is, is dat als de Heer Jezus zegt, Nicodemus, je haakt, je loopt vast met iets wat je eigenlijk had kunnen weten, omdat er al zoveel is hieraan vooraf gegaan. Je bent toch een leraar? Je weet toch van die profeten die dat nieuwe tijdperk hebben voorzegd en daarover hebben geprofeteerd? Maar als ik nu over echt hemelse dingen begin, ja, hoe zul je dan geloven? En dan zet de Heer Jezus geen punt van, nou ja, inderdaad, daar begin ik dan maar niet aan. Het was mooi geprobeerd, maar dit gesprek in de nacht gaat als een nachtkaars uit. Met deze man begin ik niks. Nee. Hij laat even voelen waar ik het nu over ga hebben. Ik zet geen punt, ik ga door. Nicodemus, dat is van zo'n andere orde dat ooit op deze aarde heeft geklonken. Het woord is echt vlees geworden. Want neem nou dan onze tekst. Waarin de Heer Jezus spreekt van wat hij heeft gezien. En getuigt van wat hij heeft gehoord in de hemel. Dan zegt hij, mijn vader heeft de wereld zo lief, Nicodemus, dat hij mij gegeven heeft. O ja, er was de slang, de koperen slang verhoogd in de woestijn. Er waren de profetieën in de psalmen al die vooruit lieten blikken op de komst van de Messias. Er waren de profetieën van Jesaja, hoe de komst van de Messias gepaard zou gaan met lijden en verdrukking. De liefde van God schittert in de trouw van hem aan zijn verbondsvolk door heel het Oude Testament heen. Maar nog nooit heeft op de aarde geklonken wat voor ons de meest bekende Bijbeltekst is geworden. Voor het allereerst. Nota bene is het de Zoon van God die het zegt. Wat nog nooit heeft geklonken en wat moet klinken. Dit is de liefde van mijn vader. Hij gaf mij. Zo lief. Is er iemand die wel eens twijfelt of die liefde van God binnen handbereik komt voor u, voor jou? Als je vast bent gelopen in je leven. En dat je denkt, is dat nou wel eerlijk? Is dat niet schijnheilig? Een beroep doen op de liefde van God, terwijl ik, ja, als ik kijk hoe ik me ten opzichte van hem gedraag. Ik kan wel om vergeving vragen, maar ik weet dat het morgen gewoon weer helemaal subiet verkeerd gaat. Zal ik dan wel een beroep kunnen doen vanmiddag op zijn liefde? Twijfel je eraan? Hij gaf mij, zegt Jezus. Terwijl hij wist wat jouw zonden mij teweeg zouden brengen. Hij gaf hem, hè. Jongens en meisjes, ik heb wel eens gehoord het verhaal van een soldaat die thuis kwam in de tijd van de Tweede Wereldoorlog van het front. Hij was naar huis gestuurd, want hij was behoorlijk gewond geraakt. Hij miste een arm. En onderweg naar huis in de trein zat hij tegenover een man en die zat dat zo eens aan te kijken. Held, dan ben je een held. Je hebt gevochten voor je vaderland. En in de strijd was je onverschrokken. En uitgediend. Gewond. Met één arm minder. Op weg naar huis. En hij ziet dat bebloede verband op dat stompje. En hij zegt, joh. Die ben je zeker in de strijd verloren. Die soldaat die veert overeind. En die zegt, verloren? Man, die heb ik gegeven. Met eerbied gesproken, jongens en meisjes. Toen die eerste dag de hemel anders was dan al de eeuwen daarvoor. Toen de zoon op reis was. Wonderlijke reizen. Hij werd inimini, mini. Hij werd mij. In de moederschoot van een jonge vrouw. Maar goed. Vanaf het eerste moment dat de zoon van huis was, heeft de vader nooit gedacht, waar is die nou? Dat dacht Maria wel. Die dacht, oh, kan Jezus wel voor zichzelf zorgen? Is die nou niet de weg kwijtgeraakt? 12 jaar. Een kind alleen. In het gedrang, in de drukte. Maar in de hemel hebben ze zich nooit hoeven afvragen, waar is de zoon toch? God is hem niet kwijtgeraakt. Hij heeft hem gegeven. Gegeven. En als Jezus dat dan zegt, hè, zo lief had God de wereld. En die liefde wordt in de verkondiging namens God te sprake gebracht. Wat doet het nou met je? Laatst, dat is soms een beetje ondeugend van een volwassene, maar het levert ook wel weer iets moois op als je in gesprek met kinderen het bewust een beetje moeilijk maakt. Ik vroeg pas aan een jongetje, hou je veel van je vader? Ik wist het antwoord wel. Anders zou het een hele confronterende vraag zijn als je wist dat hij nee zou gaan zeggen. Natuurlijk wist ik dat hij ja zou gaan zeggen. Hij zei dat ook. Ja! Ik zeg, waarom? Dat is al iets moeilijker. Omdat het mijn papa is. Oh ja. Ik zeg, en hoeveel hou jij van papa? Toen deed hij zo. Zoveel! Ja, letterlijk gezien. Dan zou, als ik zeg dat ik zoveel van mijn papa hou, dan hou ik meer van mijn papa dan jij van jouw papa. Waarom? Omdat ik langere armen heb. Toch? Maar als jij zegt, ik hou zoveel van papa, dan kijken ze niet hoeveel centimeter het is, maar naar het gebaar, dan snap je. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Als je wat ouder bent, dan zou je misschien nog woorden kunnen gebruiken. Onmetelijk veel en zo. Ja. Nou, de liefde die hierin zit, is niet te proeven. Dus de bodem niet eens van te zien. Dat hoeft ook niet. Als je het maar hoort echoen dan. Als je ja zegt, Heere, als u mij lief hebt, o heilige God en uw zoon gegeven hebt. Dan zie ik op u. Dan verlang ik naar u. Dan geloof ik in u. Wat is geloof? Ik betrapte mij er pas op, gemeente, dat toen ik dat eens te sprake bracht in de prediking, ik een soort schuw werd. Ik denk, wat moet ik hier nou nog van gaan zeggen in de kerk? Geloof, er zijn boeken over geschreven en het boek der boeken roept ons ertoe op. Maar als je erover begint, heb je bijna altijd, ik tenminste, het gevoel, als je gaat uitleggen hoe het zit, raak je het wonder erin kwijt. Natuurlijk is het goed om onderwezen te worden in wat geloof is. Maar als ik bij mijn zoon, die morgen 15 hoopt te worden, ga vertellen en probeer uit te leggen hoe het nou zit met liefde, zou hij dan de volgende dag, terwijl hij een paar leuke meiden ziet lopen, op grond van dat ik hem heb uitgelegd wat liefde is, ineens denken, oh, maar nou weet ik het, jij bent van mij. Zo werkt dat niet. Je kunt wel weten hoe het zit, maar er moet iets gebeuren. En dat, die vonk, hè, die vonk van boven, de kracht van de geest, dat was van God. Dat heeft Jezus gezegd. Probeer dat niet te grijpen. Maar wat je wel moet doen. Zoals mijn zoon dat ook moet doen. Als die ooit eens wat wil. 15 is trouwens wel heel vroeg. Maar als die zover is, dat hij dan, als hij op de bank blijft zitten, gereden kans heeft dat er nooit iemand aan de deur komt. Zo is het ook in het geestelijke. Er wordt geklopt. Er wordt genodigd. De Heer Jezus wordt voor ogen geschilderd in wie hij is. En dat vraagt, wat is dan geloof? Laat ik het maar doen met die oude woorden die niet stuk te maken en te krijgen zijn van de catechismus, hooguit uiteraard te hertalen, maar het is een zeker weten. Ja, hoe kun je het nou zeker weten? Nou, durf het maar eens tegen het getuigenis van de Vader en de Zoon op te nemen. Die zeggen het. Dat is de reden waarom ik het zeker kan weten. Dat gevoel wat ik erbij heb, dat is zo wispelturig als het weer en zo ongrijpbaar als de wind. Het is het vertrouwen en het weten. Het weten, dat begint met ik aanvaard dat het waar is omdat God het zegt. En het vertrouwen, dat komt in je hart naar boven als je met die dingen bezig bent. Als je beseft, oh God, het is inderdaad onbegrijpelijk dat u mij lief hebt. Maar tegelijkertijd, Hoe zou ik u niet vertrouwen als u het liefste wat u had aan mij schonk? Opvallend is dat, dat de Heer Jezus zegt, dit zijn hemelse dingen. En hij is er benauwd op. Natuurlijk, dogmatisch gezien kun je natuurlijk zeggen dat de Heer Jezus al wist hoe Nicodemus zou reageren. En dat de Heer Jezus al wist dat Nicodemus er ook bij betrokken zou zijn bij zijn begrafenis. En dat hij dan ook in de nacht toch iets laat zien van zijn liefde tot de Heer. Maar de Heer Jezus die is er nog niet helemaal gerust op, zou ik bijna willen zeggen. Als hij zegt van Nicodemus, zou je dit dan wel geloven? Dit moet je geloven. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet ook ik als de zoon des mensen verhoogd worden. Komt het, hè? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Heb je in het geloof op Jezus gezien? Dat wil zeggen, erkend hebben, als u het zegt, is het waar. En ik vertrouw erop dat als ik spring, u mij vangt. Dat als ik zeg, ja, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp, dat u mij vastpakt. Dat u mij in mijn hart, door de kracht van uw geest, vernieuwt. Ik vraag me dat altijd af, u niet? Als ik me probeer voor te stellen wat dat daar in de woestijn geweest moet zijn. Dat er staat dat er mensen gestorven zijn aan het gif van die slangenbeet. Maar even nadenken. Ik als ik mezelf vergeet. Op afstand. Je kunt makkelijk praten in een redelijk verwarmde kerk. In een ontspannen ambiance. Ja, stel je voor dat je daar ligt. Daar kunnen we ons nauwelijks wat bij voorstellen. Maar dat je het gif in je aderen hebt. Onder de brandende zon. En de enige zekerheid die je had was, ik ga dood. Het kan nog een half uur duren. En als het een beetje meevalt, een middag. Maar daarna is het over. En dan hoor je de boodschap. Eén keer kijken. Eén keer kijken. En het gebeurt blijkbaar dat je zo eigenwijs bent en dat je denkt, dat kan niet waar wezen. Je ziet de een naar de ander opgelucht ademhalen en opstaan en zeggen, het helpt. Maar jij kijkt niet. Het zal toch ook zo geweest zijn, al is dat natuurlijk allemaal wat anders als in onze tijd. De puberteit zal daar wat later geweest zijn, maar dat er ook een opstandige knul heeft gelegen. Terwijl zijn moeder zei, Mozes zegt, als je naar die slang kijkt, dan word je genezen. En dat er een puber is geweest die zegt, ik ga niet naar zo'n raar ding kijken, ik heb al pijn genoeg. Wat doet zo'n moeder dan? Ja, daar heb je een punt. Je moet je toch ook enigszins vrij laten. Ja, dat is jouw keus. Natuurlijk niet. Tenminste, ik zou het hoofd al zou die hem afwenden. Ik zou dat hoofd pakken en zeggen, kijken. Kijken. Toch? Hoe vaak hebt u zo bij uw buurman? Bij degene waar je vertrouwd mee bent, als collega. Dat gevoel gehad. Niet de kramp dat ik hem moet veranderen. Dat hij alleen maar door mij gaat kijken, maar wel dat vuur. Als je door die liefde van God bent aangeraakt en ook beseft wie die liefde negeert, wie niet gelooft, die gaat niet verloren, die is het. Dat is niet omdat dat al van eeuwigheid bij God in het boek staat, maar dat is omdat dat blijkt uit het leven wat je leidt. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld, zegt Jezus in vers 18, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel. Wat dan? Dat ongeloof blijkt in je leven. Waaruit blijkt dat? Als je de boodschap van het licht hoort, word je benauwd. Dat is niet erg. Dat is de bedoeling. Hoezo is dat de bedoeling dat ik benauwd word? Omdat als het licht van Jezus in mijn leven schijnt en het licht van God komt, ik ontdek duistere zaakjes. Ik kan het niet langer meer verbergen. Dan is het buigen of breken. De schuld aan de voeten van Jezus leggen en horen. Is er dan niemand die je veroordeelt? Doe ik het ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Weet u wel, die overspelige vrouw. Die door de toenmalige kerkraad als een prooi bij Jezus werd gebracht. Zij gebruikte haar om hem klem te zetten. Als zij zou zeggen dat ze moest worden gestenigd, dan zou die Romeinse regime tegen zich krijgen. En ook het volk. Want die wetten werden al lang niet meer gehandhaafd in die tijd. Maar ja, Mozes had het wel gezegd. En als hij ze wel zou stenigen, dan zou de populariteit van Jezus ook aanzienlijk minder worden. En ze vergeten dat er naast die vrouw heb je toch ook altijd een man nodig. Voor de zonde die zij had begaan. Die was blijkbaar brandschoon. Ze pikken er iemand uit. Ze brengen dat bij Jezus. En ze staan daar keurig te wachten dat het stenen regent. En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dan doet hij het licht aan, jongelui. Ja, een schijnwerper. Dan sta je daar. Je probeert de Heer Jezus klem te zetten. En hij zet jouw klem met liefde. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, de belangrijkste gaat als eerste weg. Ze lopen bij het licht vandaan. Ze zeggen niet, Heer Jezus, heeft u ons dan zo door dat die dingen die die vrouw deed ook wel eens door mijn hoofd en hart heen spookten? Dat je met zo'n vrouw van buiten de gemeente of een broeder of zuster die in zonde viel meebuigt onder de last en zegt, ik ben niet beter dan jij. Kom, ga mee naar het licht. Hier kun je het kwijtraken aan de voeten van Jezus. Dat is geloof. Hoe is dat in ons leven? Het licht gaat aan als de liefde van God verkondigd wordt, maar dat betekent dat je ook weet wat duisternis is. Zonder licht heb je geen zicht op wat duister is. Maar gebruik dat licht niet om te denken, oh, het komt wel goed, ik ga door met mijn zaakjes. Als ik straks thuis kom bij de pastorie in Schonewoerd en ik rij zo met de auto de dam op, dan sta ik precies voor de studeerkamer. En stel dat er dan een man met een bivakmuts aan de deur aan het morrelen is. En ik doe het grote licht aan. Dan zegt hij niet bedankt voor het bijschijnen. Dan gaat hij er vandoor, tenminste dat hoop ik. Ik hoop niet dat u zegt bedankt voor het bijschijnen. Maar ook niet dat je weggaat zonder dat je beseft dat deze liefde om een antwoord vraagt. Niet door weg te gaan en te zeggen, laat maar. Later. Nu nog niet. Ik ga nog wel een keer. Nee, buig ervoor als God het licht erop laat vallen. Gebruik deze liefde niet om het uit te stellen. Want dan ga je verloren. Ik snap dat prachtige kinderlied wel, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar het komt wellicht door de melodie. Dat dan niet dat vervolg klinkt. Wie niet gelooft, verderven. Dat klinkt niet. Dat klinkt heel vrolijk bij iets heel vreselijks. Maar het is wel waar. Het is of verloren gaan, of eeuwig leven. En verloren gaan betekent niet, oh gelukkig, dan als ik me toch vergist heb in Jezus. En er blijkt dat hij dan toch met al de zijnen naar de hemel gaat, dan ben ik er niet meer. Nee, dat is de rampzaligheid. Dat je altijd weet dat je gered had kunnen worden en je hebt het niet gewild. Dat is overigens, zegt C.S. Lewis, in De Grote Scheiding, schrijft hij, is zelfs nog de welwillendheid van God. Dat als je dan echt kiest om zijn liefde te verwerpen, God zegt, dan heb ik voor jou een plaats waar je nooit meer last van mij hebt. Aangrijpend. Jezus Christus heeft in die Godverlatenheid gehangen, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Geloof je dat? Hij gaf zijn leven. Denk nog eens aan dat gebaar. Zo lief heeft God de wereld gehad. Ik ga eindigen. Jongens en meisjes, dat doe ik met opnieuw een verhaal van een soldaat. Dat is ook een kapstok voor papa en mama, dat zeg ik er dan maar even bij, om nog eens terug te denken aan de kernpunten in de preek. Deze soldaat, daarvan weet ik de naam, William. En die was een beetje anders dan heel veel andere soldaten. Ze vonden hem een beetje vaag. Hij deed niet mee als ze een schuine mop wilden vertellen. Kreeg hij tranen in zijn ogen. Ja, een beetje raar natuurlijk. Of niet? Hij sprak niet alleen over Jezus. Hij leefde met hem. En een van die jongens die, als een van de weinigen die nog ook naar de kerk ging, die dat ziet, die zegt, en die vertelt dit verhaal ook verder, die zei, ik haatte hem niet omdat hij zo'n nare vent was, maar omdat hij aan alles liet zien wat ik miste. Door zijn goedheid, doordat hij het licht aandeed, zag ik, wat ben ik toch eigenlijk voor een leeg, leeg mens. En ik durfde die confrontatie niet aan en ik deed mee met al die andere gasten die helemaal niks met geloof hadden. En zo besloten ze op een goede dag iets heel slechts. Ze wisten, William die gaat altijd veel eerder naar bed dan wij. En als ze de barak binnenlopen, waar dat stapelbed van William staat, dan zeggen ze, shh, heb jij die granaat? Trek, doe net of we de pin eruit trekken, we maken hem onklaar hoor. Het is een spelletje, maar wel heel leuk. We doen alsof die op scherp staat. Dan leggen we hem bij zijn bed. En dan roepen we heel hard een granaat. Ho, dan zal hij schrikken. Misschien springt hij wel uit het raam. Zo gezegd, zo gedaan. Ze leggen de granaat bij het bed van William. Die ligt te slapen. En ze roepen het. William, wakker worden! Hij kan elk moment afgaan, een granaat! En William die springt overeind. Maar niet uit het raam. Hij springt uit bed, laat zich bovenop die granaat vallen en zegt, rennen jongens! Zo lief heeft Jezus een zondaar dat hij liever voor je sterft dan dat jij verloren gaat. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we zingen uit een psalm. Ik haal er al iets van aan in de preek. Een psalm die ook gaat over de Heer Jezus. Ook over David, over beide. Maar Jezus kon het geheel voor zijn rekening nemen. Het vierde en het vijfde vers van psalm 40.